Zet hem even iets platter, hoor. Ah. Kan ik hem zelf bedienen? Zelfbediening hier. Ik dacht dat de heer niet hield van doe-het-zelfers. Maar goed. Er was ooit een keer een getuigenis dat ik hoorde van iemand die zijn motivatie doorgaf om naar de Bijbelschool te gaan, waar ik ook van 82 tot 85 op heb gezeten. En het was een hele kort getuigenis. Hij zei namelijk, ik werkte in een doe-het-zelfzaak. Toen kwam ik tot geloof en toen ontdekte ik dat de heer niet hield van doe-het-zelfers. Toen ben ik maar naar de Bijbelschool gegaan, want dan moet hij het voortaan maar doen. Maar vond ik wel een hele aardige. Heb ik altijd onthouden. Was een leuke man. Goed. Fijn dat ik eerst bij jullie mag zijn. Het is een tijdje geleden. En altijd goed om in Den Haag te zijn. Het thema van vandaag is raak de wonden aan. En het is een paaspreek die ik een aantal weken geleden voor een andere dienst gemaakt heb, in verband met Pasen. Maar een thema wat al enige maanden op mijn hart ligt, omdat ik een deels een boek heb gelezen met die titel. En van een Tsjechische priester, die in het geheim priester is geworden in Tsjechië. Maar langs een weg die normale priesters niet gaan. En waarvan ik echt proef in zijn boeken, hij heeft meerdere boeken geschreven, dat hij echt houdt van de Heer Jezus. En in niet alle dingen volg ik hem. Hij heeft duidelijk wel wat katholieke elementen waarvan ik denk, heeft hij dat wel begrepen? Maar ja, van zijn eigen kerk heeft hij het begrepen. Hoewel hij ook hele grote vraagtekens heeft bij een heel aantal dingen. Maar dat boek raakt mijn wonden aan. Wat hij als laatste boek geschreven heeft, gaat over, zien wij de pijn die in de wereld is en wat doen we ermee? Raak de wonden aan. In de afgelopen jaar ben ik best wel geraakt door het lijden wat er is op deze wereld. En ik noem dat het grote lijden. Als je je maar even gaat verdiepen in wat er in de wereld om ons heen plaatsvindt, en je hebt een gevoelig hart daarvoor, en je kijkt elke avond journaal, dan kan het niet anders zijn dat af en toe de tranen over je wangen komen. Ik heb die ervaring wel. Dan kijk ik naar het journaal, dan zie ik de dingen die zo op de wereld gebeuren. Dan kijk ik naar de grote dingen die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Ik denk aan een zware tsunami in Indonesië. Een zware aardbeving op de Filipijnen. Een zware cycloon in Mozambique. Bijna een miljoen kinderen getroffen. Het zijn aantal waar je helemaal niet over na kan denken, zo groot. De blijvende oorlog in Jemen, ondersteund door wapenmateriaal uit Frankrijk, om maar even aan te geven hoe krom de wereld in elkaar zit. De blijvende hongersnood in Somalië en Zuid-Soedan. Weet je, soms zet ik even het journaal af. Wil ik het gewoon niet weten. Want je kunt niet het lijden van de wereld op je schouders dragen. Het is te groot, het is te veel. Het is de opwekking van het verlangen. Heer, kom toch spoedig. En maak de zaak in orde, deze wereld. Er zijn gewoon te veel gewonden op de wereld. En je kunt maar voor een paar mensen misschien iets betekenen in de pijn, in die wonden. Maar ik ben geraakt door groot lijden, maar ook door, ja, wat is klein lijden als het jezelf treft, want dan voelt het als groot, hè? Maar ik noem het even klein lijden in verhouding tot dat grote lijden. En ik denk aan een tekening van een jongen uit mijn klas, Paul heet hij. En hij mocht een symbool maken, moest een symbool maken. Het was een periodieke opdracht in periode 3 voor een cijfer aan de hand van het thema symbolen. Wat vertellen die ons? En hij mocht een symbool maken van zijn leven. Hoe kun je in een tekening zichtbaar maken wat jouw leven is? En daar mochten ze alles voor doen. Ze mochten heel creatief zelf iets invullen. En hij had een boom getekend. Een boom met een zware stam. Diep in de aarde de wortels. En vervolgens ging vanuit die stam, breed en zwaar en sterk, en eens twee takken, twee hele brede takken, de ene naar links en de ander naar rechts. En op de achterkant mochten ze dan uitleggen wat hun symbool betekent. En zijn uitleg was: mijn vader en moeder gaan scheiden. En nu begreep ik waarom hij altijd zo dromerig in de klas zat de laatste maanden. Hij was er zo vaak niet bij. En weet je, meer dan de helft van de klas heeft gescheiden ouders. Dat is klein lijden, maar het is zo pijnlijk. En dan denk ik aan een meisje, die naam ga ik niet noemen, maar waar ik regelmatig een gesprek mee heb. En het laatste gesprekje van anderhalve week geleden was, en ze is 13 jaar, zit in mijn brugklas, van, je ziet het niet meneer Lammers, aan de buitenkant. Want ik vroeg hoe het met haar was, in verband met iets dalende cijfers. Hele slimme leerling, maar ze zou misschien net het VWO niet halen daardoor. Dus ik vroeg, hoe gaat het nu? Ze zei, je ziet het niet aan de buitenkant meneer Lammers, maar ik wil dood. Oh? Ja, zegt ze. Niemand weet hoeveel diepe pijn ik van binnen heb. Je ziet het niet. Maar elke dag denk ik, wat kan ik doen om dood te gaan? Ik durf de brug niet meer over, want ik ben bang dat ik van die brug af ga springen. En dan vraag ik een paar vriendinnen mee als ik dan toch die brug over moet. Maar elke keer die constant terugkomende gedachte, wat kan ik doen om dood te gaan? Dat meisje lijdt van binnen. Nou, hulpverlening is ingeschakeld, dokter is erbij gehaald. Ze krijgt nu via de GGZ psychologische ondersteuning. Maar het helpt haar nog niet zo, zegt ze. Want die gedachten blijven maar komen. Een andere jongen van de week gevraagd om 1 uur per week even tijd voor hem te nemen. Hij heeft dat gevraagd. Ik was zijn mentor van vorig jaar. En hij zei, meneer Lammers, ik durf eigenlijk met niemand te praten. Ik ben bang om naar school te gaan. Een jongen met ADD, met overprikkeling, lukt het gewoon niet om in een hele drukke klas het vol te houden. En de angst en de paniek slaat naar derde lesje toe. Zegt hij, maar als ik maar 1 uurtje een keertje met u mag praten, misschien helpt dat. Want ik vertrouw u wel. Maar het is klein lijden. Constante paniek. Wat moet je daaraan doen? Het zijn wonden die in mensenlevens zijn. Groot, wereldwijd en klein dichtbij op school. En als je mentor bent, dan krijg je ermee te maken. Als ze je vertrouwen en het jou durven toe te vertrouwen. En ik heb in de afgelopen jaar een keer daar een gedichtje over geschreven. Misschien dat ik het hier ook wel een keertje voorgelezen heb. Maar het illustreert hoe ik ernaar kijk. Het heet Box, meneer. Dit is een box, hè? Dat doe je op school tegenwoordig. Als je iemand begroet, doe je een box geven. Vroeger deed je een high five, wat ook, maar nu doe je een box. Box, meneer. Je loopt met je rugzakje rond te sjouwen van de ene klas weer naar de andere. Ze zeggen dat je moet veranderen. Maar zal men daardoor meer van je houden? Wie voelt jouw pijn van overleven? Je moeder is afwezig, je vader er vandoor. Je wilt heus je echt wel leren, hoor. Maar zal men daardoor meer om je geven? In de klas vinden ze jou soms een rare. Je lacht te hard. Je luistert weer eens niet. Achter jouw masker ligt een groot verdriet. Maar zal men daardoor jou een beetje sparen? Ik heb je vandaag op het plein gezien. Box, meneer, ik mocht je even raken. Waar ik kan, wil ik over je waken. Een beetje extra aandacht heb je wel verdiend. En in dat licht van dat geraakt worden door groot en klein lijden, werd ik geraakt zelf door de uitnodiging van de opgestane Heer. En ik wil met jullie naar Johannes 20. Johannes hoofdstuk 20, vanaf het 24e vers. Want die uitnodiging, die lezen we daar. In Johannes 20, vanaf vers 24. Kunnen meelezen. Er staat, en Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. In die ruimte waar de andere discipelen aanwezig waren na de opstanding. De andere discipelen zeiden dan tegen hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij, die Thomas dus, bekend is geworden als de ongelovige Thomas. Maar hij zei tegen hen: als ik in zijn handen niet het litteken zie van de spijkers, en mijn vingers niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei: vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas: kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. Kom hier met uw hand en steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. Dit is die uitnodiging, hè? De uitnodiging van de Heer Jezus zegt: kom hier met uw vinger, bekijk mijn handen en kom hier met uw hand en steek die in mijn doorboorde zij. Hè? Wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd? Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. De uitnodiging van de Heer Jezus hier is: raak mijn wonden aan, Thomas. Zul je dan geloven? En zo is hij dan ook bekend geworden, hè? De ongelovige Thomas die pas ging geloven toen hij de Heer Jezus zag met zijn wonden. Er staat trouwens niet dat hij hem daadwerkelijk aangeraakt heeft. Hè? Dat staat er weer niet. Maar die uitnodiging was er. En nu kunnen we denken, nou daar gaat dus die hele geschiedenis over. Het gaat over een ongelovige discipel die gelovig werd toen hij de Heer Jezus zag opgestaan en de uitnodiging kreeg om zijn vinger en hand in de wonden te plaatsen van de Heer Jezus. Nou, meer hoeven we niet te weten. Dat is bewijs van zijn opstanding. Klaar, we hoeven niks meer te leren uit dat gedeelte. Maar er staat gewoon meer, naar mijn gevoel. Ik werd er echt door geraakt dat er een uitnodiging kwam die, naar mijn gevoel, een diepere betekenis heeft. Betekenis die wij kunnen omzetten in ons leven gericht op de Heer Jezus vandaag. Maar dan gaan we even nadenken wie Thomas is en in welk verband hij in de Bijbel wordt genoemd. Dan ga ik een paar teksten lezen. 4 situaties en ik ga de eerste 3 alvast noemen en de laatste komt aan het eind even terug. De eerste, Johannes 11, vers 16. En niet helemaal, denk ik, onlogisch dat zijn naam Thomas hier weer genoemd wordt in een geschiedenis waarin het gaat om iemand die is overleden. Want het is de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. Ik ga lezen vanaf het 11e vers. Dit sprak hij en daarna zei hij tegen hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus wordt genoemd, dat betekent tweeling. Misschien zijn er altijd 2 kanten aan de zaak. Ik weet het niet. Ik heb ook niet nagedacht waarom die precies tweeling wordt genoemd. Ik ben er ook niet uitgekomen. Ik heb al wat dingen bekeken, maar goed, hij wordt tweeling genoemd. Zij tegen zijn medediscipelen: laten ook wij gaan om met hem te sterven. Opmerkelijke uitspraak. Laten we dan ook met hem gaan om met hem te sterven. Er lag een loyaliteit, een liefde voor de Heer Jezus van Thomas. Laten we ook met hem gaan om met hem te sterven. Maar ja, welke weg moet je dan gaan? Nou, dat vinden we in Johannes 14. Want daar wordt Thomas weer genoemd. Johannes 14. En dan spreekt de Heer Jezus, ook weer niet onlogisch in verband met Thomas, over zijn naderende afscheid. van deze wereld, over zijn sterven. En dat ze vooral niet ontroerd moesten zijn vanwege zijn naderende afscheid. Dat lezen we in vers 1 van Johannes 14. Ik probeer het, maar goed, er staat dadelijk Johannes 14, vers 5. Juist. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat u ook zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg weet u. Thomas zei tegen hem, we weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij dan de weg weten? En dan komt die prachtige en beroemde uitspraak van de Heer Jezus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar wil je die weg gaan, Thomas? Wil je die weg gaan van de Heer Jezus? Wil je daar via hem tot de Vader komen? Dan heb je geloof nodig in de opstanding van de Heer Jezus. Ik ga pas geloven, zei Thomas in Johannes 20, vers 25, als ik mijn vingers in de wonden leg en mijn handen in de zij. En dan krijgt hij dan ook die uitnodiging. Dus Thomas moeten we plaatsen in het licht van dood en opstanding en wat dat betekenen mag voor ons. En wat dat betekenen mag met de wonden die wij zelf hebben en de wonden die wij zien in hen om ons heen. Met wie wij het dichtst te maken hebben en het meest te maken hebben. Maar toen ik hierover nadacht, dacht ik bij mezelf ook, waar in de Bijbel wordt nog meer heel duidelijk gesproken over iemand die gewond is? En onmiddellijk dacht ik aan iemand die gewond is en langs de kant van de weg lag. Dan weet u waar ik naartoe wil, toch? Lucas hoofdstuk 10. Lucas hoofdstuk 10. Laten we daar naartoe gaan. Dat is het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Een bekend verhaal, maar ik denk niet altijd op een juiste manier verstaan wat de Heer Jezus daadwerkelijk wilde zeggen met dat verhaal. We gaan het lezen vanaf het 25e vers. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken, dus eigenlijk te verleiden in een overtreding te vallen, want dat is verzoeken. En zei, meester, wat moet ik doen om het Aionische leven te beërven? Om het leven van de eeuw die gaat komen te erven. Dat staat er eigenlijk. Wat moet ik doen om erfdeel te hebben in de toekomende eeuw? In dat wat nog gaat komen straks, als het koninkrijk zal aanbreken. Wat moet ik dan doen? En hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Ja, hij is een geweldige rabbi natuurlijk, de Heer Jezus. Want als je een vraag stelt, ben je een goede rabbi als je een vraag terugstelt. Een keer werd aan een rabbi gevraagd, waarom stelt u toch altijd zoveel vragen? Waarop de rabbi zegt, wat denk je? Goed. En hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En hij antwoordde en zei, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Nou, dat is het grote gebod natuurlijk. Staat op diverse plekken in de hele schrift en vooral in de wet beschreven. Hij zei tegen hem, u hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Klaar, antwoord, einde discussie. Ja, dat zat hem natuurlijk niet helemaal lekker. Deze schriftgeleerde, deze fariseer. Want daarmee kon hij de Heer Jezus natuurlijk niet verzoeken. Hij wilde dus zichzelf rechtvaardigen, staat er in vers 29. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei, en dat ging dus met een verhaal, dat doet een rabbi ook altijd, hè? Verhalen vertellen om een dieperliggende gedachte duidelijk te maken, als je tenminste een gelovig bent, want dan versta je het. Anders blijven dingen verborgen voor je. Goed, Jezus antwoordde en zei: een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Trouwens, even heel grap, dit is ironisch hoor, dat weten we niet. Maar het is een smal pad. Daar heb je bijna geen overkant. Dat is een smal pad. Dus wil jij werkelijk dit laten zien, dan probeerde de Heer Jezus hier te schilderen dat hij met een boog om hem heen liep. Dat wilde hij eigenlijk duidelijk maken. Dat hij vooral niks met die gewonde man te maken wilde hebben, want dan zou hij zijn priesterdienst niet meer kunnen uitoefenen, want dan zou die namelijk onrein zijn. Ja, en dat gaat tenslotte voor alles, die priesterdienst. Dus hij ging er eigenlijk met een boog omheen, dat is de overkant. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Het wordt nog een keer gezegd, maar dan over de leviet. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En als je die woorden leest, hè, met innerlijke ontferming bewogen, ja, waar moet je dan als eerst aan denken? Wie was altijd met de scharen, met de menigte, met al die mensen uit Israël, met al die Israëlieten bewogen met innerlijke ontferming? Dat was de Heer Jezus. Hier wordt het gezegd van de Samaritaan. Hij was met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden. Want dit is dus eigenlijk de enige plek waar letterlijk het woord wonden in het Nieuw Testament genoemd wordt. Hij verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Ben ik daar trouwens al? Ja, dan moet ik even verder, hè? En hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in de handen van de rovers gevallen was? En hij zei: degene die hem een barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: ga heen en doet u even zo. Wie is de gewonde? Dat is duidelijk. De man die aan de kant van de weg ligt. Neergeslagen door rovers, door misdadigers. En dan wordt de vraag gesteld in dit gedeelte: wie is mijn naaste? Dat wordt door de farisee gezegd. Hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen je: wie is mijn naaste? En dan krijg je de gebruikelijke uitleg: je naaste is iedereen die gewond is. Nou, dan hebben we een hoop te zorgen in deze wereld. Want hoeveel zijn er niet gewond? Is er zijn voor je naaste bijvoorbeeld onze blijdschap van Jetty en mij, dat het huis wat we nu loslaten straks bewoond gaat worden door een vluchtelinggezin uit Syrië? En toen zij van de week kwamen, wilden ze bijna alles overnemen van ons huis. Kon een hele hoop laten staan, zelfs geen behangetje eraf te trekken, zouden ze wel weer opnieuw vastplakken, zeiden ze. Dus dat is in één wezen ook een stukje voordeel voor ons natuurlijk. Maar we waren van binnen heel erg blij dat ze hen iets konden geven. Een koelkast, een vaatwas, weet je, het staat allemaal in ons nieuwe huis al in de kant-en-klare keuken. Dus wat is het fijner om het dan weg te geven? Maar zorg ik daarmee voor mijn naaste? Is dat het je naaste liefhebben als jezelf? Is dat wat hier wordt bedoeld? Is dat mijn naaste? Nou, natuurlijk. Iedereen die jouw naaste is, is je naaste. Dat is die naast je staat. Maar wordt dat bedoeld hier? Als je heel goed leest wat er staat, aan het eind wordt er gevraagd: wie van deze 3, de priester, leviet of de barmhartige Samaritaan, denkt u dat de naaste geweest is van hem die in de handen van de rovers gevallen was? Dus wie was voor de gewonde man zijn naaste? Dat staat er. Wie was voor de gewonde man nu zijn naaste? Let op, dat is een omdraaiing, hè, van wat we normaal lezen. Voor wie was die man een naaste? Dat voelde niet goed voor de farizeeën om dan te zeggen, ja, dat was natuurlijk, ik krijg het niet uit mijn strot. Want ja, Joden stonden niet op goede voet met Samaritanen. Dus hij zei maar, in plaats van de Samaritaan, zei hij, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Had hij wel het juiste antwoord gezegd, maar hij hoefde het woord Samaritaan niet te noemen. Maar ja, het was natuurlijk wel helder. Die barmhartige Samaritaan was de naaste geworden van de gewonde man. Weet je, die wetgeleerde die langskwam, de leviet, die priester, is feitelijk de gewonde man. Dat probeerde de Heer Jezus duidelijk te maken. Iemand die zichzelf niet kan redden en dus volkomen afhankelijk is van degene die barmhartigheid bewijst. Degene die langskomt en je daar ziet liggen in je hulpeloze toestand. Want wij zijn hulpeloos. Wij redden het niet zelf. Wij trekken het allemaal niet. Wij kunnen onszelf niet uit het moeras van onze pijn en onze wonden en onze zonden trekken. Dat lukt gewoon niet. We hebben een barmhartige Samaritaan nodig. We hebben de Heer Jezus nodig. Die trouwens tussen haakjes al af en toe wordt genoemd een Samaritaan in de evangelie. Moet u maar eens opletten. Voor onze wonden hebben we de Heer Jezus nodig. Voor onze zonden hebben we de Heer Jezus nodig. En niemand meer en niemand minder. Een mens heeft barmhartigheid nodig. Iemand die omkijkt naar jou met een teder hart. Een ander woord voor barmhartigheid. Een teder hart hebben. Een zacht hart. Een hart waar een speer doorheen is gegaan. Een hart dat geslacht is aan het kruis. Zo'n hart hebben mensen nodig, hebben wij nodig. En heb hem dan lief. Eén krijgt deel aan het leven nu en aan het toekomende leven straks. Maar ja, heb dan zo lief als hij lief heeft. Dat kan toch niet? Hij heeft ons volmaakt lief. Hij heeft een volmaakt barmhartig hart. Dat hebben wij toch niet? Dat trekken wij toch niet? We kunnen dat toch niet? Liefhebben in eigen kracht. Liefde kun je toch niet forceren? Ik kan toch niet naar iemand toe gaan en zeggen, nou moet je liefhebben. Liefhebben, 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 liefhebben. Dat gaat toch gewoon niet? Dat lukt niet. Maar als die persoon op de een of andere manier merkt dat er aandacht is voor zijn of haar pijn, voor de wonden geslagen in het leven, tja, dan wordt er misschien iets van de Heer Jezus gezien in jou. En als jij merkt dat God aandacht heeft voor jouw pijn, voor jouw wonden, en daar zorg voor heeft, omdat hij zelf gewond is geweest en in die pijn zich vereenzelvigd heeft met de hele mensheid, weet je, dan wil je naar zijn wonden kijken en zeggen, mijn Heer en mijn God. Dan ga je op een andere manier naar God kijken. Ik mocht laatst voor 3 klassen HAVO mocht ik mijn verhaal vertellen als voormalig evangelische pastoor. Ja, zo werd ik neergezet even. In een inspiratieweek. 3 keer een half uur iets vertellen aan een HAVO-klas. Dat betekent dat ze langskwamen in de klas. Daar zat ik op een soort podium met een dia-serie erachter. En dan mochten mij vragen stellen die ze met elkaar als groep hadden voorbereid. Ja, u bent gelovig, hè, meneer Lammers? Ja hoor, dat ben ik. Wat doet u eigenlijk met alle ongelovigen in de wereld? Ik zei, nou, wat moet ik doen met alle ongelovigen in de wereld? Er zijn nogal veel, hè? Ja, maar zij geloven niet in God. Ik ook niet, hoor. Ik zeg, nou, omschrijf die God is waar jij niet in gelooft. Ja, moest kijken wat voor ellende er in de wereld is, meneer Lammers. Ik ben toch niet goed wijs om daar dan nog in een God te geloven. En hij omschreef een aantal dingen van die God. Ik zeg, nou weet je, als ik de meeste mensen vraag, omschrijf me de God waar je niet in gelooft, dan zeg ik amen, daar geloof ik ook niet in. Oh nee? Ik zeg, nee hoor, mijn God is heel anders. Mijn God is het die omkijkt naar mijn pijn. naar mijn wonden, naar mijn falen, naar mijn functioneren hier op school en dat volledig met liefde doet. Dus ik hou van jullie en ik hou van God. Het werd heel stil in de klas. Ik heb nog nooit zo'n goed half uur gehad naar die vraag. Met een HAVO-klas. Er kwamen echt wat meer vragen los. Weet je, als je geraakt wordt door de Heer Jezus, omdat hij werkelijk aandacht voor je heeft, en je dus gezien wordt in jouw pijn, jouw wonden, jouw falen en jouw zonden, omdat hij zich vereenzelvigd heeft met jou aan het kruis, en dat alles ook nog eens overwonnen heeft door dood en opstanding heen, dan ga je hem lief hebben. Dat is wat er gebeurt met jou. Je gaat hem lief hebben, en omdat je hem gaat lief hebben, ga je anderen lief hebben. Je gaat in de anderen de Heer Jezus zien, gewond en al. En weten dat het ook nog eens overwonnen is. Dat geeft hoop en toekomst. De Heer Jezus nodigt uit om naar zijn wonden te kijken, niet omdat we die moeten verheerlijken, maar in zijn wonden ligt het lijden van de hele schepping. Luther heeft ooit het volgende gezegd. God heeft hem bevolen dat hij, de enige rechtvaardige, in alle zonden van de wereld moest afdalen, dat hij in Adam een overtreder moest worden, in Kain een moordenaar, in David een echtbreker, in Petrus een lafaard, in Judas een verrader. Wat niet werd aangenomen, kan niet verlost worden. Wat is de Heer Jezus voor jou geworden? Wat is die voor mij geworden? Wat is die voor ons geworden? Als hij alles is geworden in ons, kan hij ook alles verlossen. Toch? Dan zijn zijn wonden de wonden van elk mens. Van jou, van mij en van al diegenen met wie wij in relatie staan of die om ons heen wonen. Ik plaatste dat van dat Syrische gezin op mijn Facebook. Met het verhaaltje wat ik daarbij vertelde. Zijn moslims. Van christenen gaan het huis uit, moslims komen erin. En eentje had dat opgemerkt en dat had opgeschreven: ik wens de buren sterkte. Een gelovige. En ik heb die reactie weggehaald. Hoezo moeten de buren sterkte krijgen door een moslim gezien? De wonden die in de Heer Jezus zijn leven, in zijn lichaam kwamen, waren ook voor hen. Hè? En wie weet langs welke weg zij dat op een gegeven moment gaan zien. Als jij de Heer Jezus ziet in al zijn grootheid, door zijn vernedering aan het kruis, door zijn wonden en zijn opstanding vervolgens daarna, dan wekt dat liefde op. Toen dat gezin binnenkwam, merkte ik gewoon, daar wil ik wat voor betekenen. En waar we eerst nog een prijsje hadden gezet, van nou, dat moet maar zoveel kosten. Ik zei, we geven het gewoon weg. Hoe kan dat? Ik had ze nog nooit gezien en toch voelde ik bepaalde liefde. Dat komt dus door de Heer Jezus. Als je de wonden ziet die geslagen zijn in mensen, ga jij, omdat jij weet dat God jouw wonden ziet, liefhebben. Dat is anders. Dan kun je hem liefhebben en daardoor iedereen liefhebben. Je kunt het inderdaad niet vanuit eigen kracht. En je kunt in alle moslims een bedreiging zien. En ik help, Nederland wordt overschaduwd door de duisternis van de islam. Nee, God brengt ze gewoon hier om te laten zien hoeveel hij van hen houdt. Door jullie als gelovigen kan hij dat laten zien. Door mij als gelovige. In ieder die op jouw weg komt, kan je de wonden van de Heer Jezus zien. Waarbij het laatste woord trouwens niet is de dood, maar het leven. En dan kom je bij de vierde situatie. De laatste vierde situatie met Thomas. Johannes hoofdstuk 21. Na zijn opstanding ook weer, en natuurlijk, alles met betrekking tot Thomas heeft te maken met dood en opstandingen. En dan lezen we het volgende, vanaf het eerste vers, Johannes 21. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook weer Didymus genoemd. Leuk dat het elke keer zo bij staat, hè? En Nathanael, die uit Kana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. En Simon Petrus zei tegen hen, ja, wat moeten we nou eigenlijk gaan doen nu? De Heer Jezus is al opgestaan, maar ik heb geen idee wat mijn opdracht is nu op dit moment. Weet je wat? Ik ga vertrouwd de dingen doen die ik altijd gedaan heb. Laten we gaan vissen. Ik ga vissen, zei Petrus. Ze zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. En ze gingen naar buiten en gingen meteen aan het boord van het schip. En in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, heb u niet iets voor bij het eten? Ook bewijs van zijn opstanding, hè? Want geesten eten in de regel geen visje. Zij antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. Ja, en dan gaat die hele geschiedenis verder rondom Petrus en die dan ontdekt van, ja, ik heb hem verloochend, maar de Heer Jezus houdt toch van mij. Maar Thomas was daar ook bij. Hij die gezegd had, mijn Heer en mijn God, was weer in de aanwezigheid daarna van de Heer Jezus. En het laatste wat we dus van Thomas weten hier, is dat hij dus daar was waar de Heer Jezus was. Aan de oever. Met een maaltijd. Dat staat voor gemeenschap. Weet je, daarin lees ik dat de Heer Jezus zijn leven, zijn opstandingsleven, met ons deelt. En alleen door gemeenschap met de Heer Jezus kunnen wij liefhebben en zorgen voor de ander. Kunnen wij hun wonden zien, hun pijn. Niet opgelegd van dat moet je, maar van binnenuit gedreven, zoals Paulus zegt, de liefde van Christus dringt ons. We zijn namelijk tot inzicht gekomen. Eén is gestorven, dus allen zijn gestorven. Eén leeft en allen mogen leven. Kijk, in dat perspectief mag je naar iedereen kijken en de wonden aanraken. Raak de wonden aan van hen die huilen. Van hen die niet kunnen schuilen in een leven van overwinning, een leven vol van kracht. Raak hun wonden aan en verlicht hun nacht. Raak de wonden aan van hen die strijden, van hen die ernstig moeten lijden in een leven van ziekte en pijn. Een leven vol van smart. Raak hun wonden aan en versterk hun hart. Raak de wonden aan van hen die vluchten, van hen die angstig moeten zuchten in een leven van macht en van geweld. Een leven op de loop. Raak hun wonden aan en vernieuw hun hoop. In het aanraken van hun wonden word je verbonden met de gezondene die stierf aan een wreed kruis. In zijn opstandingsleven vind je geloof een nieuw thuis, om hen uit te nodigen van wie de wonden nog niet genezen zijn. Raak hun wonden aan en verzacht hun pijn. Zullen we dat als gebed ook aan de Heer vragen, of Hij ons oog en oor wil geven voor hen? Vader in de hemel, die we hebben mogen zien door geloof en vanuit het woord, de wonden van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, kunnen wij niets anders dan met Thomas uitroepen, mijn Heer en mijn God. Heer, we komen bij u omdat wij ons onbekwaam voelen om de ander daadwerkelijk lief te hebben. Maar u heeft ons lief. En u heeft uw liefde getoond en bewezen in en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U doet dat elke dag. U geeft ons genade en liefde om lief te hebben. Heer, we falen daarin, maar u moedigt ons steeds weer aan. Ziende op uzelf. Ziende op uw zoon. En dank u wel dat u ons ook de kracht geeft. De hoop en de moed. Naar de ander te kijken zoals u kijkt. Dank u wel voor uw barmhartigheid, Vader. En dank u wel dat dat ook zichtbaar geworden is in uw zoon. En dank u wel voor zijn wonden, zijn vereenzelviging met de mensheid. En dank u wel voor zijn opstanding. Waardoor wij nu mogen leven. Met pijn, maar ook met verwachting. Amen. Ik vind het fijn om met jullie het lied te zingen. Geprezen zij de Heer, dag en dag draagt hij ons. Die God is mijn heil. Ook daarin zie je het perspectief van wonden die genezen worden. Moet ik ook afsluiten, Ron? Ja? Nou, mag ik afsluiten? Dan doe ik afsluiten. Weet, 488? Even uit mijn hoofd zo. Of 408, kan ook. Laten we dat staande gaan zingen. Kan ik ook anders dan eindigen bij die prachtige schildering van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar geen wonden meer zijn. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is volbracht. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. En wie overwint, zal alles beërven en ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Ik maak alle dingen nieuw. Geweldige belofte. En ik wens jullie daarmee een hele gezegende zondag.